Geliefde gemeente, overdenken wij deze avond uit de derde zondagafdeling de zesde vraag en het antwoord. En dat in verband met de voorgaande vraag, vraag 5, kunt gij dit alles volkomelijk houden? Neem ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Vraag 6, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Het antwoord luidt, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kent, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Tot zover. Letten wij deze avond op de schuld. Tweede week hebben wij het gehad over die vorige zondagafdeling en hoewel het reeds in de overdenking besloten lag, heb ik toch niet bijzonder stilgestaan bij die vraag en antwoord 5. Dat komt dan ook uiteraard ook weer in deze zondag aan de orde in vraag 8. Dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar ik moet toch om het verband even inhaken op die vraag 5. We hebben verleden week stilgestaan bij de wet in haar eigenlijke betekenis en bedoeling. En dat daardoor het des te klemmender wordt. Die ontdekking door de Heilige Geest vanuit het heilige evangelie van Christus, die de wet verklaart zoals God het werkelijk bedoelt. En dan niet een soort koud en kil reglement, maar dat God in die wet liefde geeft en liefde vraagt. En dat het voornaamst de structuur van die wet is liefde. En dat daarom de Heidelbergse catechismus zo treffend, als het gaat over de kenbron van ellende, ons niet de 10 geboden voorhoudt afzonderlijk, maar dat de Heidelberger ons de samenvatting van die wet, zoals Christus die leer heeft gegeven, opdat geen rijke jongeling zich zou kunnen verontschuldigen met alle uitwendige plichtsbetrachtingen, maar dat wij zouden verstaan dat de liefde de vervulling van de wet is. En als wij liefde zouden hebben, dan vloeit daar de vervulling uit voort, omdat we dan God het zijne zouden geven en evenzo de naaste zouden lief hebben. Daar kom ik nu niet verder op terug. Hoe belangrijk het onderwerp ook is, dat wij daar een recht inzicht in zouden hebben. Maar de laatste vraag luidde dan of wij dat alles volkomen kunnen houden. Bij dat volkomen heb je de neiging om te denken, hey, als nou de 10 geboden genoemd waren, dan zou ik dat makkelijker kunnen begrijpen. Kunt gij dit alles, 1, 2, 3 tot en met 10, kunt gij dat nou alles volkomenlijk houden? Met als bijkomende wetenschap dat die in 1 gebod struikelt. Die struikelt in alles. Toch is dat niet de bedoeling. Dat volkomen houden, dat ziet op de achtergrond van dat houden. Dat een volkomen houden, dat is dan ook een volkomen liefde betonen. Dat volkomen houden neemt geen genoegen met een formaliteit. Neemt geen genoegen met een slavenmoraal of een zweet dat volkomen houden bedoelt dat wij van ganser hart, met alle kracht, met heel ons gemoed en verstand, door liefde gedreven, God lief hebben en de naast als onszelf. Ja, daar gaat het dus om. Zo typisch, als het gaat over de 10 geboden, dat die 10 geboden in een taalvorm geschreven zijn. Daar is ook van Joodse zijde de aandacht op gevestigd. Dat die 10 geboden in een taalvorm geschreven zijn. Gij zult één de naam des Heren heiligen. Niet doden, niet stelen, niet echtspreken. Dat is ergens opmerkelijk. Want dan krijgt ook de decaloog, de 10 woorden, krijgt ook een belofte karakter. Zoals je wel eens tegen iemand zegt, jij zult nog eens dat of dat bereiken, of dat worden, of zijn. In die taalvorm staan ook de 10 geboden geschreven. Het is alsof er al een verborgen en toch zo duidelijke heenwijzing is naar wat Paulus later schrijft: het einde der wet is Christus. Het doeleinde waar de wet op uit is, op doelt, dat is Christus, die in het geloof de wet van God mag horen, die omhelst de belofte. Hij heeft gezegd, duizenden jaren voor de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Hij heeft gezegd, gij zult eens geen andere God hebben voor mijn aangezicht. Geen gesneden beeld, geen gelijkenis. Maar gij zult mij lief hebben. En de vervulling zien wij in hem. Die kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb uw lief gehad boven alles. En de naaste als mijzelf. Meer dan mijzelf. Toch is het wijs dat de onderwijzer de samenvatting neemt. Want wij zijn toch van onszelf genegen, gebod op gebod en regel op regel. Dit heb ik aardig onderhouden, daar heb ik in gestruikeld, daar ben ik ook zo bang niet voor, daar ook niet, nee. Nee hoor, als ik daarvoor rekenschap af zou moeten leggen, dan zou het nog wel gaan. Want zo op die manier. Maar door dit, de eigenlijke bedoeling die er in de 10 geboden ook al achter zit, maar om die hier zo duidelijk mogelijk weer te geven, daarom die samenvatting. En in dat licht moet je nou ook dat woordje volkomen. Kun je dat nou uit die volheid die daar nou achter zit? Liefde. Geen optelsom van deugd en plicht, maar liefde. Uit een rein hart. kun je nou dat alles volkomenlijk houden? En dan zegt hij, nee, ik. Integendeel, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Veel mensen halen de schouders erover op en vinden dit wel een beetje pessimistisch. Getekend. Pessimistisch mensbeeld. Maar het is niet anders. Mijn natuur. Ja, de natuur. Dat is het denken, het hele innerlijke. De geaardheid van de mens. Zoals allerlei stoffen in de natuurkunde en in de chemie een bepaalde eigenschap hebben. Zo heeft nu de mens, dat levende schepsel, heeft ook een natuur, een aard om God en de naaste te helpen. En dat het misschien vaak niet verder komt dan een neiging, dat komt niet omdat het wel meevalt met ons, maar dat komt omdat de Heere God de rem erop zet. En omdat de Heere God zo goed is, dat hij ervoor zorgt dat niet alles wat in die menselijke natuur leeft, zich ook ontwikkelt. En dat al dat zaad van boosheid wat in de menselijke natuur ligt, dat het niet uitgroeit tot een boom. Daar moeten wij onszelf niet voor eren, maar daar mogen wij God voor eren. Dat het zo is. Maar de werkelijkheid is, mijn natuur is een haternatuur die God en de naaste wil haten. Ja, er blijft weinig over als je het zo ziet. Het is in de schrift gegrond. Paulus schrijft, hatelijk zijnde en elkander hatende. God zegt, ik zal de wereld voortaan niet meer door een zondvloed, dat is een grote vloed, zal ik de wereld niet meer bedekken. Het gedichtsel van het mensenhart is alleen maar boos van zijn jeugd aan. En denk aan het beeld dat Paulus in Romeinen 3 tekent en geeft van de mens. Hoe hij eigenlijk is. Ja, ook dat bevindt zich, deze waarheid bevindt zich op het ogenblik. Altijd al, maar ook in het openbaar. Is het weer in discussie gekomen. De mensen worden opgewekt om deze ideeën van zich af te schudden. Wij zijn zo slecht of niet? Wij zijn zo doemschuldig niet? En dat gebeurt niet van buiten de kerk, maar van binnenuit. Er wordt zo voorgesteld dat is ons nou eeuwenlang na Calvijn is dat ons dat bijgehouden en voorgehouden en daarvoor ook al. En wij leven met onze familie en met onze voorgeslachten, leven wij nou altijd al in die doem, in die waan, dat wij zo onbekwaam zijn en dat we niks goeds kunnen en dat... Ik wil daar niet te ver op ingaan. Ik wil alleen dit zeggen, die door de Heilige Geest tot het geloof komt, die gelooft het onvoorwaardelijk. Die gelooft, die beaamt. En heus niet omdat hij het misschien altijd gehoord heeft, maar omdat hij Gods woord gelooft. En omdat hij ook onderscheidende kennis krijgt voor zichzelf. Hij neemt het waar. Het wordt bewezen in de praktijk van het leven dat hij zo is. Er is dus niets goeds van te zeggen. En ik hoop dat wij met onze kinderen door de genade van God daarbij mogen blijven. Want weet je, als je dit nou loslaat, hè, dan voel je toch wel aan dat heel de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat komt ook in het gedrang. Dan is de Heer Jezus als borg en als plaatsbekleder niet zo urgent meer. Want zo erg is het niet met mij. En nog een paar stappen verder, en dan is de Heer Jezus niet meer en niet anders dan de echte mens die ons het echte mens zijn heeft voorgeleefd. En waar wij ook moeten trachten en waar we naar moeten verlangen dat we het zo ver krijgen dat we zulke mensen zijn zoals Jezus. Daar kun je natuurlijk een hele ethiek uit ontwikkelen. Een hele leer voor het handelen, hoe je in allerlei kwesties dan zou moeten doen. Maar dan is het hart, wat Paulus noemt, Jezus Christus, die God voorgesteld heeft tot een verzoening voor onze zonde, is dan weg. Dan is het weg. Dan hoeft God niet met ons verzoend te worden, maar moeten wij alleen met God verzoend worden. Wij moeten dan wennen aan de idee dat we God verkeerd hebben beoordeeld en dat hij veel liever is als dat wij wel dachten. Maar dan wordt alles omgedraaid. En weet je, het is zo gevaarlijk juist, hè, omdat de mens die het licht mist eigenlijk, wiens verstand verduistert, dat hij dat allemaal naar voren brengt en dat als waarheid kenmerkt. En daar ook niet uit kan komen. En niet uit wil komen. En dat hij niet kan buigen voor het woord van God. Daar is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. Samen zijn ze stinkende geworden. En nou die vraag. Vraag 6. Het lijkt wel een soort tegenwerping. Dat is nou eenmaal het didactische, het onderwijskundige van de catechismus. Hij wil door te vragen allerlei dingen aan de orde stellen. Om er nog eens op in te gaan. Op in te haken. Heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Het is een erge vraag. De vraag op zich is erg. Je zou kunnen zeggen, ja, hoe komt de mens erbij om God te willen beschuldigen? Nou, maar het is niet zo ver weg. Het is niet zo ver bij ons vandaan. Het is echt niet alleen een stukje speculatie, een veronderstelling, een hypothese, of God het soms gedaan heeft, of God soms de schuld is van al de ellende. Want dat leeft bij de mens. Alleen als alles gaat zoals wij willen dat het gaat, dan komt die vraag niet zo aan de orde. Maar als alles anders gaat dan wij denken, hoe gauw komt dan de vraag? Waarom? Waarom? Heeft Asaf niet gezegd, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Kijk, wij hebben persoonlijk, privé, nooit in het paradijs geleefd. We zijn er niet bij geweest in die zin. We zijn er wel bij geweest, maar op een andere manier. Omdat Adam onze vader is, waar wij allen uit geboren zijn geworden. Maar we zijn er niet persoonlijk in die zin bij geweest. Wij zijn mensen van de 20e eeuw. Wij staan midden in de toestanden, in de stukken, in de staat der ellende. Hoe komt dat toch? We horen over God praten. Over God, de schepper die alle dingen goed gemaakt heeft. Ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Want er komt toch niks van. Alles is toch ene chaotische bende. Het wordt toch eerder erger dan beter op deze aarde. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Hongersnoden, aardbevingen, pest. Je kijkt maar om je heen. Eigenlijk zitten we op een heel klein beschermd plekje, zou je bijna zeggen. Maar je weet ook niet voor hoe lang. Het is dat God regeert, maar als het dan de grootmachten ligt, dan worden wij de volgende schietschijf. Laten de duivelse wapens eens goed kunnen uitproberen. Maar God regeert, gelukkig. Maar ik bedoel, we hebben geen enkele zekerheid. Voor het oude Europa. Maar waar is wel zekerheid? Heeft God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Die twee woorden, boos en verkeerd, die duiden ook twee dingen aan. Bij het eerste moet je denken, bij boos moet je denken aan gebrekkig. Gebrekkig, zoals nou ik geloof dat het in de Bijbel voorkomt, bij Amos meen ik. Dat hij van die boze vruchten of slechte vruchten ziet, hè, dan wordt er bedoeld, die vijgen die waren niet goed. Hè, zoals wij een appel op kunnen rapen waar er zo'n tikkie aan zit, of helemaal niks te zien is. En je snijdt hem open of een peer en hij is helemaal beurs en rot. Boos. Is het dan zo dat God de mens zo gemaakt heeft, het leek heel wat, maar van binnen deugde hij niet. Dat vol met gebrek. Of verkeerd, dat wil je zeggen, verdraaid. Heeft God hem zo'n gemene, verdraaide natuur meegegeven, zo'n geaardheid, dat het voor de hand lag, dat de mens ging zondigen. Dat de mens kwaad ging doen. God verlaten, de naaste doden. Ja. Het is een heel ernstige vraag. Of dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen heeft. Maar we moeten toch ook weer niet net doen alsof het zo ver bij ons vandaan is. Want hoe vaak hoor je niet, ja, maar had God dan niet dit kunnen doen? Had God dan niet dat kunnen doen? God had toch wel zo kunnen maken? En wij kunnen op al die vragen ook geen antwoord geven. Nee, de wijze man die gaf een antwoord, hij zegt, hij zocht een sluitrede om die te vinden. Welke mijn ziel nog zoekt. Eén ding heb ik gevonden, zegt hij, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele vonden gezocht, veel uitgeluchtig. Er wordt op die vraag of God ons zo boos en verkeerd gemaakt heeft, een kordaat antwoord gegeven. Nee, hij. Wie geeft dat antwoord? God. Want Adam zegt, ja, hij. Adam zegt, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft genomen en die heeft mij gegeven. Ja, ik heb gegeten. Logisch. Dat ben je toch niet tegen bestand? Als die vrouw zo liefjes bij je komt en zegt, eet eens op man, ik heb wat voor je. Die vrouw, die zegt, die slang. Die mooie slang die u gemaakt hebt. Die heeft mij verleid. In principe komen die antwoorden er toch op neer. God, het is uw schuld. Het is uw schuld. Het is de schuld van mevrouw, nou en die heeft u gemaakt, dus dat is uw schuld. Het is de schuld van de slang, dat is ook een schepsel van u, dus het is uw schuld. Adam zegt, ja, hij. En het Adams kind zegt het na, ja, hij. In duizenden verschillende toonaarden gaat het op deze stem. Ja, hij. Dan had God maar dit moeten doen. Dan had God maar dat moeten doen. Maar wat wij moesten doen, dat komt niet aan de orde. En de mens is zo tegen zichzelf verdeeld, hè? Hij wil weinig van de leiding en de macht van God weten in het leven. Wil hij weinig van weten? Dat is een van de punten die hem het meest tegenstaat. Dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil en dat voorzienig bestel. Niets kan zijn wijs besluit ooit keren Het blijft van geslacht tot geslacht. Dan zeggen de mensen, ja, kom nou. Een mens moet toch wel, ja. Typisch. Maar als het nou gaat over de zonde, en dat wij niet deugen, dan praat hij opeens andersom. Dan begint hij opeens zwaarwichtige gesprekken over of God het had kunnen voorkomen. En als God nou eens dit gedaan had en dat gedaan. En daar wil hij eigenlijk juist niets van weten. In het gewone leven wil hij daar niks van weten. Dan wil hij zijn eigen baas zijn. Zijn eigen leven leven. Zijn eigen keuzes maken. Hij wil alles zelf zijn. Alleen als het gaat om de schuldvraag, dan zegt hij gelijk, ja, maar God. Dan is God er goed voor. Om de schuldige te zijn dat ik verkeerd ben. Of verkeerd doe. Of dat ik niet even een overstapje uit naar de hemel kan maken. Dat is God zo. Wie zegt er nou nee, hij die gelooft. Die het woord van God gelooft. Die niet zichzelf gelooft. In die leven die innerlijke strijd ontbrandt tussen vlees en geest. Dat betekent tussen mijn natuur en de Heilige Geest. Die het woord hanteert. Er is ook wel dat bewegen tegen. Want ik heb gezegd, wij zeggen allemaal. Ja, God is de schuld. En in een boek van een of ander Noors schrijver of zo, een atheïst dacht ik net, die geeft daar een treffende beschrijving van die ideeën. Ten slotte, al die drommen van mensen, die miljarden mensen, eraan komen om God te zoeken en hem ter verantwoording te roepen. Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Die geest. Ja, dat is nou echt de geest van het Adamskind. Om God ter verantwoording te roepen. En dat hij er geen erg in heeft, dat er maar één is die ter verantwoording roept, en dat is God. Waar zijt gij? En dat ik die vraag probeer te ontwijken, en die God probeer te ontvluchten. Maar zo gaat het nou met de mens. Ja, hij. Nee, hij, zegt de Heilige Geest. Nee. Het zij verre vandaag. God heeft de mens niet boos en verkeerd, maar goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden om hem te loven en te prijzen. Dat is wat anders. Dat is wat anders. God heeft de mens goed, gaaf en naar zijn evenbeeld geschapen in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ja, ik heb het al meer gedaan bij vorige behandelingen van de catechismus, maar ik wil dat nog eens doen om daar iets dieper op in te gaan. Op het ambt of op het beeld van God en op het ambt dat de mens in het paradijs bekleedde. En dat te meer omdat ook bij de behandeling van de belijdenis deze dingen aan de orde komen en de kinderen daarom wel eens wat kunnen vragen en wel eens wat vragen. Daarom wil ik dat nog eens trachten uit te leggen. Natuurlijk is wat ik ervan zeg, is natuurlijk ook maar een bepaald facet Er is op zoveel manieren over gesproken. En overal zit vaak een kern en een kant van waarheid in. Dus we moeten niet kwalijk nemen dat het één kan is die ik u noem. Goed, en naar zijn evenbeeld. De kinderen leren op de catechisatie dat het beeld van God bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En ik vertel ze daarbij, kennis, daarin is iets van het profetische, het hoofd, kennis. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God. En dan een kennen, zoals de Bijbel dat bedoelt, een liefde kennen. In de tweede plaats was die mens versierd met gerechtigheid. Hij stond op de goede plaats, op de rechte plaats. En dat staan op de rechte plaats hield in dat zijn hart een priesterlijk hart was. Natuurlijk, ik weet ook wel, voor de zondeval was er nog geen sprake van een priester van verzoening, dat de mens iets te verzoenen had. Maar het priesterschap is breder dan verzoening. Het priesterschap betekent ook dat alles voor de Heere is. Een levend dankoffer. Dat is de gerechtigheid van de priester in het paradijs. Dat hij openstaat en dat zijn hart voor de Heere God is. En dat hij de uitgangen van ons leven heeft. Kennen, profeet, hoop. Hem kennen. Gerechtigheid, hart. Priester, mijn leven in zijn dienst gewijd, in zijn lof. Heiligheid, dat was het derde uit het beeld van God. Heiligheid, koningschap. Om nu ook met de hand te doen wat in het hart leeft en wat het hoofd gebiedt. Voel je aan, regeer met hem in eeuwige zaligheid, lof en prijs. Kennen, profetie, profeet, hoofd. Hersenen, gerechtigheid, hart, priesterschap, dankoffer zijn, op de goede plaats staan voor hem. Heiligheid, dat mijn handen hem en mijzelf niet bezoedelen, maar in koninklijke waardigheid het werk doen wat hij ons op de hand gezet had om te doen, om de hof te bebouwen en te bewaren. En om onze handen opwaarts te heffen tot God die in de hemel is. Allerminst om er een projectiel in te pakken en om met vuursprankels naar God te gooien. Dat is de karikatuur van het ambt. Zo schiep God die mens in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nu vraag je je af, hoe moet je dat scheppen naar zijn beeld of naar een gelijkend beeld of zoals onze Bijbel leest naar zijn beeld en gelijkenis. Hoe moet je dat nou opvatten? Is het zo, ik noem enkele dingen, dat God zichzelf beschouwende, dat God gezegd heeft, ik wil iets maken en ik neem mezelf tot voorbeeld en naar dat voorbeeld maak ik dan een prototype, een verkleinde uitgave van mezelf. Ik ben de volmaakt rechtvaardige, kennende, heilige. Ik maak van hun kleinere rechtvaardige, kennende en heilige schepseltjes. Zo zou je bij de eerste indruk zou je dat weergeven. Hè? God ziet naar. Maar ik denk dat we dan toch verkeerd zijn. Weet je waarom? Dan zou de mens een klein godje zijn. Dan zou je kunnen zeggen, ja, de mens, en dat kom je in vele denkwijzen tegen, mens is een vonk van God, een stukje van God, daar vloeit die eenmaal weer in terug en wordt in dat goddelijke wezen ingesloten. Daar gaat hij weer in op, in terug. Maar dat is gevaarlijk, dat voelt u wel aan. Want dan leg je de kiem voor de vergoddelijking van de mens. Dat is heel gevaarlijk. Dan komt de mens op een voetstuk te staan en dan verlies je uit het oog dat God bijvoorbeeld alleen maar onsterfelijkheid heeft en een eeuwig licht bewoont. Want vergeet niet. Onsterfelijkheid is iets anders dan voortbestaan. Want in de goddelijke verlatenheid, de verlatenheid door God, kun je niet zeggen dat het onsterfelijkheid is. Dat is alleen maar sterven. Alleen maar sterven. Waar God ons verlaat, blijft alleen maar sterven over. Dat kun je moeilijk onsterfelijkheid noemen. Dat is een voortbestaan. Onder de toren en de verlating van God. Maar onsterfelijkheid heeft de mens vanuit zichzelf niet. Hij is een schepsel. En als je nou zo dat beeld van God gaat uitleggen, dat de mens, dat God zichzelf tot een voorbeeld neemt en... En nou maakt hij in het klein die mensjes daar. Nou ja, dan leg je de kiem wat je nou nog tegenkomt. Bepaalde richtingen in de politiek die altijd, vooral vroeger had je dat sterk. Wij zijn beelddragers Gods. Denk erom. Je moet erom stemmen. Als je echt een beelddrager van God wil zijn, dan moet je op onze partij stemmen. En het net gedaan, zou je haast zeggen alsof er niks gebeurd was. Of dat de zaak een beetje ontspoord is alleen. Hoef alleen nog maar een schouwer te komen om dat wagentje weer op de rails te zetten. En dan treinen we weer verder. Maar dat is ergens een miskenning van de doodstaat van de mens. Van de ernst, van de val. Ik weet wel, er staat in de belijdenis ook dat er nog geringe overblijfselen zijn van het beeld van God, maar daar moet je voorzichtig mee weten. Moet je goed uitleggen. Mijn auto zei altijd, kinderen, dan moet je denken dat je zegt, hé, daar hebben we schilderij gehangen. hangt er niet meer, maar je ziet nog op het behang, ziet je het plek waar het gehangen heeft, hè? Zo in die zin. Maar je moet niet net doen of de mens alleen maar een klein beetje ontspoord is, een klein beetje in de war gelopen is, een klein beetje van slag af is, want het is veel erger. Als dat waar is, dat we alleen maar een beetje van slag zijn, dan gaat heel de godsdienst op waarin de mensen worden wijsgemaakt dat ze zelf kunnen kiezen en dat ze zelf kunnen geloven en dat ze alles zelf kunnen doen. Want dan zijn we nog een klein beetje goddelijk. Nee, die voorstelling die is heel gevaarlijk. Je kunt natuurlijk ook anders nog denken. Zou het dan zo zijn? God heeft, wij moeten er menselijk over spreken, dat kan niet anders. En nou ja, ik hoop dat de Heer me dat niet kwalijk neemt, dat ik het zo zeg. God heeft een voorstelling in zijn gedachten en ik zeg ja, zo wil ik die mens maken. Zo, daar moet hij op lijken, op wat ik zo in mijn raad, in mijn plan zie. Daar moet hij op lijken, zo zal ik hem maken. Dat is natuurlijk heel wat, een heel wat bijbelser en een heel wat aantrekkelijker gedachte. Dat naar het beeld en naar de gelijkenis, dat het betekent, God schiep naar hetgeen hij zich voor ogen stelde, schiep hij die mens op de aarde. Goed. Het kan best dat je denkt, ja, dat is nou een verklaring die mij wel aantrekt. Dat lijkt me bij ons. Goed. Maar er is nog meer. Kobrug heeft de aandacht erop gevestigd, hoewel het niet gebruikelijk is in het oorspronkelijke, dat je ook kunt lezen, en dat is inderdaad zo, dat stemmen Kuiper, dat stemmen ze allemaal toe, al wordt er van die constructie niet zoveel gebruik gemaakt, maar dat het ook mogelijk is om te lezen, God schiep de mens in zijn beeld. Dan wordt dat woordje naar zijn beeld vervangen door in zijn beeld. En ik heb daar als jongeling lang over gedacht, totdat het voor mezelf duidelijk werd, wat dit nou eigenlijk kan betekenen. En daarom mag ik het nu u ook doorgeven. En misschien dat het op u dan ook iets anders overkomt, want zo bedoel ik het ook, dat het iets anders overkomt dan iets dors, iets wetenschappelijks, iets haarkluiverijachtigs. Nee, maar dat je er met je hart als het ware bij mag zijn en zeggen, ja, daar zit een troost in. Er zit een ontdekking in aan onze schuld, maar er zit ook een troost in. Als wij nou dat woord eens zo zouden weergeven, de betekenis, dat God de mensen schiep in zijn beeld. Wat betekent dat dan? Wij kunnen dat niet. Wij kunnen wel naar een beeld iets maken, maar niet in een beeld. Als ik een tekening krijg en die ligt hier naast me en ik sta hier aan mijn werkbank, hè, dan kan ik van die tekening naar die tekening iets gaan maken. Of als het andersom is, er staat hier een werkstuk en ik moet het tekenen, dan teken ik naar dat model, teken ik de tekening. Zo zijn mensen. Voor ons klinkt het dus niet om in de tekening iets te maken, in het model. Nee. Maar nou bij God. Als we nou eens een ogenblik ervan uit zouden gaan dat het beeld van God is zijn deugdenbeeld. En onder de deugden van God, daar heb je wel eens wat van horen noemen, in de Bijbel staat het ook, de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Deugden is eigenlijk ook een beter woord dan het ouderwetse woord eigenschappen. Het woord eigenschappen is wel aardig, maar toch deugden is beter. De deugden van God. Zijn wijsheid, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn macht. Alles wat je maar noemen wil. Hè? Alles wat in God is, in zijn heerlijk wezen. En nu dat deugdebeeld van God, dat vormt als het ware een stralenkrans om hem heen. Zoals je nou om de zon een bepaalde sfeer hebt. Sferen. De eerste 100.000 kilometer, dat is een cirkel waarin ontzaggelijke vlammen uitschieten. O, zo ver en ontzaggelijke stralingen. De sfeer. Dan krijg je een andere sfeer. Maar nou zo zien, God. Die volzalige God in zichzelf. Hij straalt zijn deugden en volmaaktheden uit. Dat is als ware een aureool om hem heen. Nu gaat God die mens scheppen. En hij schept die mens in die kring, in dat beeld, in die deugden. En in die deugden is hij pas waarachtig mens zoals God het bedoelt. In die deugden is rechtvaardigheid, kennen en heiligheid, is zijn ademtocht. In die uitstraling van Gods deugden is hij niet alleen een reflector, dat is te zwak gezegd, maar is hij inademende en uitademende in de heldere uitstraling van Gods volmaaktheden, zijn goedheid, zijn wijsheid, zijn heerlijkheid, zijn gerechtigheid, zijn onbegrijpelijke kennis. Daar staat die mens in. Daar is hij totaal op aangelegd. Zoals de vis in het water. Dat is zijn levenselement. Als je hem op de kant gooit, dan begint hij onmiddellijk te sterven. Zoals de plant hoort aan de wortel. En de knop aan de steel en de wortel. Zo hoorde die mens in die cirkel van Gods deugden te ademhalen. En dan leeft hij. Dan leeft hij. Dan is er echt die gemeenschap met God. En die lof en die prijs en dat zalige. Wat wij niet hebben beleefd in het paradijs. Zo. En als nu de mens uit dat beeld stapt door zijn eigen schuld, dat hij zegt, ik wil andere lucht. Ik wil een ander element. Ik wil een ander levensruim. Dan treedt onmiddellijk de dood in. Begint hij te sterven. Want dan derft hij de gemeenschap met God. Hij is buiten. Of dat je nou zegt tot een nette meneer. Hij is buiten. Of je zegt, hoort die man eens bidden. Hij is buiten. Hoort hem eens vloeken. Hij is buiten. Kijk hem eens met de Bijbel onder zijn arm. Hij is buiten. Voel je de nuttigheid om deze les in de kerk van Christus te mogen horen? Dat het zondebesef van een mens niet opgehangen wordt alleen maar aan een uitwendige vorm. Maar dat hier het zwaard van de geest diep snijdt. Dat die man, he, die zegt, ja, daar kan ik niet komen, daar kan ik niet wezen. Die gaat net zo hard naar de verdoemenis dan die ander met zijn bijbeltje, met de panorama of weet ik wat onder zijn arm. Wij hebben gezondigd, daar heb je, en derven de heerlijkheid van God. Die lichtcirkel is gesloten. Ja, je mag er blij mee wezen hoor, als God je vasthoudt, dat zeg ik tussendoor. Even, dat je het niet verkeerd uitlegt. Maar ik wil zo graag de waarheid zeggen, dat we erin mogen kijken en zeggen, ja, oh, als een mens ook ontdekt wordt bij de voortgang, dan ziet hij dat. Al zit hij op zijn stoel, al zit hij achter zijn orgeltje, al zit hij met zijn psalmbijbeltje voor hem, wat hij ook overhoop haalt. Maar hij is een verloren mens. Hij hoeft niet meer verloren te gaan in die zin. Hij is verloren. Hoe mooi en kneuterig het er ook bij kan staan. Hij is verloren. Alles wat hij doet, wat hij laat, wat hij onderneemt, dat is buiten. Hij zit er buiten. Dat is nou de ernst van de zonde. Die dadelijke zonde, dat zijn de gevolgen. Dat wij in dat beeld, in die deugden van God niet gebleven zijn. Of wij nou veel of weinig dadelijke zonde, maar de hele wereld is in dat opzicht in het boze. Dat is onze lucht. En daar moeten we in stikken. En daar stikken we ook in. Maar weet je, dat wil ik er nog bij zeggen, dat is nou juist de troost, hè? Nou zijn wij dat beeld kwijt. God heeft zich als het ware weer in zichzelf teruggetrokken. Wij zijn eruit. En nou heeft God van eeuwigheid aan besloten om zijn beeld te openbaren in Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van de Vader, zelfstandigheid, het beeld van de onzienlijke God. Als het gaat over Gods deugden en volmaaktheden, waar wij uit zijn, dan kun je alleen maar bij Christus terechtkomen. In hem komt de wijsheid en de goedheid en de grootheid en de heerlijkheid en de liefde en de barmhartigheid openbaar. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Christus is het beeld God. En nou de kardinale zaak waar het over loopt. Hè? Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, hoe word ik weer een beelddrager? Of, hoe kan ik het nou eens zo maken, de imitatio Christi, dat ik op Christus lijk? Hoe komt het goed hier? Dan loopt het toch maar over, hè? Zo praat de mens. En weet je wat de mens dan wil? Dan wil die met zijn grijphanden, wil die als het ware naar hem toe trekken. Ik moet weer een beelddrager zijn, ik moet. Maar voel je het nou? Het moet niet zo. Hoe krijg ik dat beeld van God weer in mijn bezit? Hier. Maar hoe kom ik zondaar, gebrekkige, dwaze, verloren, schuldige, hoe kom ik terug in dat beeld van God? Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dus niet zo. Hoe word ik zo goed dat ik bekeerd kan worden? Hoe kom ik zo ver dat ik gerechtvaardigd kan worden? Hoe kom ik zo ver dat ik weer echt berouw heb en dat ik echt weer de tekenen vertoon dat ik een ander mens ben, dat ik een nieuw mens ben? Ik weet wel, zo proberen wij het. Maar het is anders. Het is, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats. Dat ik in hem gevonden word, niet hebbende mijn gerechtigheid. Voel je nou in het stuk der heiligmaking, waar het in de catechismus over gaat, daar kun je nooit buiten de Heer Jezus Christus, buiten zijn gerechtigheid, dan die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Voel je dan ook de troost eruit, hè?
Dat je zegt, ja, ik probeer me naar mijn eigen toe te halen, hè. Hoe krijg ik Christus hier? Hoe krijg ik dit hier en hoe krijg ik dat hier, hè? Maar dat het nou allemaal net andersom is. Hoe kom ik, schuldige, dwaze overtreder, die het nooit meer in orde kan maken, hoe kom ik nou weer terug bij God? En dat is nou alleen in Christus. Dat is nou alleen in dat beeld God dat de Vader gegeven heeft. Daarom zegt de Heilige Geest tegen de verdrukten en de ellendigen. Gij zijt in hem volmaakt. Daarom zegt het avondmaalsformulier. Wij komen hier niet om te betuigen dat we in onszelf rechtvaardig en goed zijn en zonder gebrek. Nee, wij betuigen dat wij midden in de dood liggen. Maar we kruipen met alles. Buiten onszelf zoeken we de zaligheid in hem. Dat we weer onder die vleugelen zijn. Dat we weer in de genade ademhalen mogen. Dat is troost. Wat is dan troostrijker? Want daarin ligt nou ook besloten. Oh, je kan zo ellendig niet zijn. Je kan zo verloren niet zijn. Je kan zo opstandig niet zijn. Je kan zo ziek niet zijn. Aan alle kanten vol gebrekken. Maar dat God zegt, ja, die in mijn zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dan zegt God niet, als je je eerst op die tree opgewerkt hebt, dan zal ik er eens over denken. Nee, dan zegt God, die in mijn zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Je hoeft niks mee te brengen. Je hoeft geen goede jongen mee te nemen. Geen goede vrouw. Maar zoals je bent zo verloren, zo afschuwelijk buiten de deur, in je vroomheid en in je goddeloosheid. Zo zegt God, hier is mijn Christus, mijn beeld. Ben je in hem, laat hem dan zorgen. Laat hem dan zorgen. Zeg het tegen hem, houd u mijn handen beide met kracht omvat. Want u bent het beeld van God. Dan is er ook een levende troost. Hè? Ook vanavond dat je zegt, ja, wat is dat kostbaar. Want dat bestrijkt het hele veld van de prediking. Dat kom je elke keer weer tegen. Dat ik in hem gevonden word. Want buiten hem wordt de netste meneer van de kaart geveegd. Begrijp je? Want hij is buiten. Maar in hem, daar zegt de Vader, ik zie geen zonde in mijn Jacob. Ik zie geen overtreding in mijn Israël. Dat we dan allemaal de toevlucht mogen zoeken in hem. En niet proberen eerst dit, eerst dat, eerst dus. Hoe krijg ik God aan mijn kant? Hoe ben ik weer een beetje een goede christen die mag rekenen op genade? Nee. Maar hoe kom ik met al in het licht van zijn geliefde zoon? Dan is het goed. Amen.